Troost, troost mijn volk, gemeente des Heren. Iedereen van ons weet in wat voor wereld wij leven. Een wereld vol bommeldingen, dreigingen, daden van terreur. Een wereld van conflicten die menselijkerwijs gesproken onoplosbaar zijn. Wie is in staat vrede te scheppen in het Midden-Oosten? Wie is in staat om ervoor te zorgen dat er geen oorlog komt tussen de Verenigde Staten en Irak? Om maar iets te noemen. Gemeente, wat mij altijd opvalt is dit. Dat als je het nieuws hoort, dan wordt er steeds ook een analyse gegeven hoe de situatie in elkaar zit. En er wordt getekend wat de mogelijke scenario's zijn. Hoe zal het in de toekomst gaan? En die scenario's zijn meer of minder hoopvol. Maar niemand weet hoe het echt zal gaan. Weet u, alleen de kerk is in staat om het verlossende woord te spreken. Dat kan geen commentator. Dat kan geen hoogleraar. Alleen de kerk heeft een boodschap die de wereld nodig heeft en die ook wij zelf nodig hebben. En die boodschap bevat het verlossende woord. De Heere komt van en zegt troost. Troost, mijn volk. Dat wordt gezegd tegen een ieder die het heil van de Heere verwacht. Het staat in het Hebreeuws in het meervoud. Nachamu. Nachamu ami, troost, troost mijn volk. Dat betekent een ieder die het van mij verwacht, moet mijn volk Israël troosten. Het is niet langer de tijd van het bedenken van scenario's, zo zal het mogelijkerwijs gaan. Maar de Heer zegt, ik zal ingrijpen, daarom troost, troost mijn volk, de Heere is daarom de enige gemeente naar wie wij moeten luisteren. Laten wij ophouden alleen maar om ons heen te kijken en te luisteren naar wat mensen zeggen. Naar wat geleerden denken hoe het zal gaan. Alleen God spreekt het verlossende woord. En laten we nu allereerst met elkaar zien in welke omstandigheden dit verlossende woord gesproken wordt. Wie waren de eerste hoorders? Dat was Israël in de tijd van de ballingschap. Op het einde van de ballingschap. Laten we maar zeggen ongeveer rond het jaar 550, 555 voor Christus. Als de laatste jaren van de ballingschap zijn ingegaan. En koning Koresiris van Perzië ook het Babylonische Rijk aan het veroveren is. Het is een tijd waarin de mensen zuchten onder het juk van de vijand. Israël is voor een deel in gevangenschap in Babel. Een ander deel is overgebleven. En de bevolking uit Jeruzalem kan niet anders zeggen dan het is letterlijk en figuurlijk bij ons een puinhoop. En die puinhoop is de omstandigheid waarin de profeet mag zeggen, en nu, in deze moeilijke, onbegonnen situatie, zegt de Heere, troost, troost mijn volk. En dat wordt gemeente nog een groter wonder, als we in de tweede plaats letten op hoe die omstandigheden gekomen zijn. Waarom is Israël in ballingschap gegaan? En waarom zucht het volk onder het juk van een vreemde overheerser? Wij zeggen het al eens, als we in moeilijkheden belanden, het is mij, het is ons gewoon overkomen. Maar Israël kan niet zeggen, het is ons gewoon overkomen. Nee, er is een lange geschiedenis aan vooraf gegaan. Israël heeft eeuwenlang de enige God niet gediend. Elke zondag hoorden wij de 10 geboden Ik ben de Heere uw God. En daarom, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar Israël had vele goden. En de volk Israël diende niet de Heere. Stelde niet hem op de eerste plaats, maar zichzelf. Het dienen van de afgoden was alleen maar om er beter van te worden. Met andere woorden, Jeruzalem en Israël heeft zelf gezorgd voor die puinhoop. Daarom, omdat het God de eeuwen door vergeten heeft, daarom heeft de Heere zijn volk in ballingschap gezonden. Daarom had hij het volk het land uitgestuurd. Dat was, om zo te zeggen, hun verdiende loon. In Jesaja 50 staat het zo: om uw ongerechtigheid zijt gij verkocht. Om uw overtredingen is uw moeder, het voorgeslacht, weggezonden. Dat was de situatie van Israël. Ballingschap door eigen schuld. Gemeente, als wij daarnaar kijken, moeten we dan niet zeggen dat wij als gemeente, als kerk, in bijna dezelfde omstandigheden leven? Nee, we leven in een vrij land. Maar het geloof wordt wel min of meer onderdrukt. Doodgezwegen. Belachelijk gemaakt. En hebben wij dat niet voor een groot deel aan onszelf te wijten? Is vanaf de kansel, van elke kansel met kracht het evangelie verkondigd? Hebben wij als gemeente naar het woord van de Heere geleefd? Hebben wij ons volk laten zien? Draaf niet achter alle afgoden aan. En leef alleen niet maar voor welvaart en voor meer en nog meer. Er is iets anders, nee, iemand anders die het waard is om voor te leven. De levende God. Hebben wij dat voorgeleefd, gemeente? Of moeten we heel eerlijk zeggen, de afgoden zijn niet alleen door ons Nederlandse volk gediend, maar zijn ook gediend door onszelf. Heeft het evangelie werkelijk grote waarde in ons leven? Kunnen wij vanmorgen het heel eerlijk zeggen, Heere, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch rusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Is dat werkelijk, gemeente, wat wij kunnen nazeggen met de psalmen? Of moeten we heel eerlijk zeggen, ook ik, ook wij, hebben de goden van de tijd achterna gewandeld? Maar gemeente, weet u wat nu zo ontzettend rijk is? Dat, hoewel wij er een puinhoop van gemaakt hebben, hoewel wij ervoor gezorgd hebben dat we leven in een land waar de Heer niet meer gediend en gevreesd wordt, terwijl de kerken eens vol gezeten hebben. Toch om de Heer vanmorgen met zijn woord en zijn belofte troost, mijn volk, dat er een puinhoop van gemaakt heeft. En dat in de meest moeilijke omstandigheden leeft. Dit volk moet getroost worden. Dat is het derde waarop we letten. Wie worden er getroost? Israël. Het volk van Gods verbond. Het heeft de Heere verlaten, dat wel. Maar weet u, gemeente, de Heere heeft zijn volk niet verlaten. De Heere kan zijn volk niet verlaten. Dat kan hij niet omdat hij het niet wil. Dat zijn hart in liefde voor zijn volk blijft kloppen. Daarom is het eerste volk dat hier wordt aangesproken Israël zelf. En gemeente, wij mogen natuurlijk vanmorgen ook het woord op onszelf toepassen. Hoewel natuurlijk is dat niet. Wij zijn er later bijgekomen. Maar zullen wij deze belofte ook voor in laten staan en laten gelden? De Jood da Costa schrijft bij deze tekst: de belofte aan Israël is het kapitaal waarvan de volken het vruchtgebruik mogen hebben. Het kapitaal is voor Israël, de rente is ons. Zullen wij dus nooit Israël zijn belofte afnemen? Het is eerder andersom. Voor Israël is de belofte en wij dankzij Gods genade meeluisteren. Omdat de heidenen ingeënt zijn in de olijfboom Israël, mogen ook wij meehoren woorden troost. En die troostgemeente, die gaat van de Heere uit. Hij roept op om te troosten. Dat vind ik wel zo geweldig. Er was niemand in Israël die daarom vroeg. Misschien een enkeling. Maar het volk als volk heeft er niet op gevraagd. In Jesaja 55 kunt u dat lezen. Dat de Heere zegt, kom toch tot mij. Waarom geef geld uit voor hetgeen geen brood is? En waarom werken jullie voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij. Met andere woorden, waarom leef je nog door zonder mij? De Heere komt, gemeente, soeverein van zijn kant. Het evangelie komt, laat ik het maar zo zeggen, loodrecht van boven. Jezus wordt niet door ons van de hemel naar gebeden, maar de Heere komt zelf en zegt, zie, hier ben ik. Zie, ik kom om uw wil te doen. In het liefdehart van God is het verlangen om Israël en de gemeente te troosten. En troost, ik zeg het nog een keer, is moed inspreken, omdat de omstandigheden anders zullen worden. En van dat ingrijpen, gemeente, zijn wij nu allemaal afhankelijk. Zullen we dat beseffen? Als God niet ingrijpt in Israël, in de kerk, in ons eigen leven, dan is het verloren, een verloren zaak. Dan gaat de wereld maar door, vol geweld. Ons leven gaat door, vol zonde. En het zou eindigen in de buitenste duisternis, als God zelf niet ingrijpt. En daarom, gemeente, hoor deze woorden ook als komend van de andere kant, van de Heere. Hij zegt, al bent u misschien helemaal niet rijp voor, maar hij komt tot u met een woord van genade, opdat u het zult horen, door de kracht van de geest ook zult verstaan. Denk niet dat u eerst geschikt zijn voor de boodschap van Gods genade. Nee, de Heere vindt geen mensen die geschikt zijn. Hij maakt mensen geschikt. Dat is iets anders. Hij maakt mensen om zijn woorden te ontvangen. Maar er is niemand vanmorgen in de kerk die kan zeggen, ik heb vanuit mijzelf de Heere gezocht. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Maar tot dit volk Israël dat hem niet heeft gezocht. En tot ons die hem ook niet zoeken. Zegt de Heere, troost, troost mijn volk. En wat is nu, gemeente, de inhoud van die troost? Dat is het vierde. We hebben gezien de omstandigheden, ballingschap, het waarom daarvan, eigen schuld. Tot wie? Israël en de gemeente. Maar wat is nu de inhoud van troost? Spreek naar het hart van Jeruzalem. Het hart is de kern van ons bestaan. Daar worden beslissingen geboren. Daar worden ook de diepste gevoelens beleefd. En tot het verslagen Israël dat zegt, de Heere heeft ons vergeten, hij heeft ons verlaten. Tot dit Israël zegt de Heere, troost en spreek naar het hart van Jeruzalem. Jeruzalem, dat is hier beeld van het hele volk. Jeruzalem, het ligt in puin. En in die puinhoop, zegt de Heere, roept haar toe. Hoort u dat? Eerst staat er, spreekt naar het hart van Jeruzalem. En nu zegt de Heere, roept haar toe. Het mag verkondigd worden. Met kracht. We mogen het Israël toeroepen. We mogen het elkaar toeroepen. We mogen het de wereld toeroepen. Er is een boodschap van heil. Van genade. Van verlossing. De Heere komt. En wil ook u met zijn zegen. En met zijn genade vervullen. En wat moet er dan gezegd worden? Roept haar toe. Dat haar strijd is vervuld. Dat is één. Dat haar ongerechtigheid is verzoend. Dat is twee. En dat zij van de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Het kan erop lijken, gemeente, dat Israël dus krijgt wat het verdient. De Heere zegt, je hebt je straf dubbel en dwars ontvangen. De zonde is nu verzoend. Betekent dat dat Israël zelf de straf heeft gedragen? Dat het daarom dus nu weer terug mag keren? Zo lijkt het, gemeente. Maar God zegt uit genade dat die straf dubbel en dwars heeft ontvangen. Het is net als met een vader die een kind een pak slaag heeft. Hij is flink boos. Maar moeder zegt, en nu moet je ophouden. Nu is het genoeg. Zo zegt de Heere, als het ware tot zichzelf. Israël, ik heb uw hart genoeg geslagen. Nu is het genoeg. Maar hij vergeeft zijn volk niet omdat het 70 jaar in ballingschap is geweest. Hij vergeeft zijn volk enkel uit genade. Isaiah 43 zegt, ik ben het die uw overtredingen uitdoog om mijnentwil. En daarom lezen we ook vanmorgen dat de zonden zijn verzoend en betaald. Niet omdat Israël genoeg geleden heeft, maar omdat hij zegt dat het genoeg is. Gemeente, is dat niet ontzettend bemoedigend? Een van de psalmen zegt, psalm 3, dat God niet met ons handelt naar onze zonden. Stel je voor dat de Heer dat wel zou doen. Stel je voor, gemeente, dat wij de hele straf zouden ontvangen. Weet wat dat betekent? Dat is voor altijd eeuwig. Als God ons naar recht straft, is dat een eeuwige straf. Is dat de eeuwige dood in de hel. Maar het geheim van Jesaja 40, gemeente, is daarom niet Israël. Er is niet ons werk, maar is Jezus. Hij heeft werkelijk van de hand van de Heere dubbel ontvangen voor al onze zonden. En onze zonden, gemeente, werden zijn zonden. Daarom werd hij gestraft. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Zegt het lied van de knecht der Syrië, Jesaja 53. Hij heeft geleden voor zijn zonden. Want zijn zonden, gemeente van de Heer Jezus, waren onze zonden. Hij was onschuldig als een lam. Werd hij ter slachting geleid als een schaap. Dat stemloos is voor degene die het scheert, al zullen hij zijn mond niet open. Maar hij werd met onze overtredingen bedekt. De Heer heeft onze alle zonden op hem gelegd. Dat is de verrassing, gemeente, van het evangelie. De verrassing voor Israël. Eeuwen van lijden, die kunnen de zon niet wegwassen. Het is Jezus bloed alleen. Eeuwen van zondigen kunnen nooit terugbetaald worden. En als je jezelf leert kennen, gemeente, door het licht van de Heilige Geest, dan weet je dat, dan besef je dat. Dat je nooit de Heere kunt geven waar hij recht op heeft. En als er vanmorgen iemand is die zegt, ik weet soms met mezelf geen raad. Ik weet met mijn zonde geen raad. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Hier, gemeente, is het antwoord. Bij hem. Bij Gods belofte. Bij Jezus mag u het zoeken. Want hij heeft uit de hand van de Heere dubbel ontvangen voor al onze ongerechtigheden in die drieuurige duisternis van helse Godverlatenheid. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen droeg hij onze schuld en onze zonde weg. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ziet u hem vanmorgen, gemeente? Weet u, dat is de troost. De troost is allereerst dat de Heere zegt, hier ben ik. In mijn liefde en in mijn genade. U hebt het niet verdiend, maar ik zie naar u om, omdat ik van u hou. Omdat ik u lief heb met een eeuwige liefde. Zullen wij zo het woord van de Heere vanmorgen horen? Weet u, dokter Buskus, die heeft bij dit gedeelte eens een heel waardevolle opmerking gemaakt. Hij zei, de nood in de kerk is dat wij het woord van God niet meer horen als woord van God. Wij zeggen, die dominee zegt het. Die dominee die pruim, of die dominee preekt zus en zo. Maar morgen tegen uzelf zeggen, het is het woord van de Heere. Troost, troost mijn volk. Het is het geschenk van de Heere, zijn eigen zoon. En zult u dat geschenk, gemeente, niet in ongeloof naast u neerleggen. De Heere zegt, zie op mij. En kom tot mij zoals u bent. Als je geen ogen hebt, ik heb ze voor je. Als je geen handen hebt om hem aan te grijpen, hier zijn ze. Heb je geen voeten om naar mijn zoon te snellen, ik wil je ze geven. Alles komt van mij. En daarom, gemeente, wie u ook bent, laat u door dit woord vanmorgen bemoedigen. Zelfs als u moet zeggen, er is voor de Heer in mijn leven geen plaats. Want niet, dan wacht ik wel. Hij komt. Moet er dan geen plaats zijn? Jazeker, juist. Juist omdat hij komt met zijn genade, moet er plaats gemaakt worden. Maar draait de volgorde niet om. In het derde vers staat er, bereid de weg des Heren. Er moet een weg zijn van de Heren naar ons hart. En die moet toebereid worden. En dat doet hij door de verkondiging van het evangelie. Maar de Heere komt eerst met zijn troost. En maakt met die troost en voor die troost plaats. Zodat u nooit de volgorde omkeren. Ik moet eerst voorbereid zijn en dan kan de Heere komen. Nee, de Heere komt, gemeente. En zegt, bereid je hart. En luister naar mijn woorden. Je hebt mijn troost nodig. Of je het weten wilt of niet. Maar je bent verloren. Of je het inziet of niet. Maar je hebt mijn genade nodig. En zo schept de Heere zelf ruimte voor zijn troost. En ruimte voor zijn evangelie. Als het anders was, gemeente, kwam er nooit iets van terecht. Ik mag u uitnodigen, gemeente, om eens een keer, als het feit is, Jeruzalem te bezoeken. De wijk Mea Shearim, waar orthodoxe Joden lopen. En de hele dag ook bezig zijn met het onderzoek van de Joodse geschriften, de Talmud. En als je hen ziet en hen spreekt, dan besef je, als God er niet aan te pas komt, komt er niemand van hen tot bekering. Ga de straten van Amsterdam door en kijk naar de mensen. En je doet dezelfde ontdekking. Als God er niet aan te pas komt, komt er nooit iets van terecht. Ga dichter naar huis. Kijk naar uw eigen hart. En zeg, als God er niet aan te pas komt, komt er niets van terecht. Maar dat u het wonder, gemeente, van Gods genade, dat de Heere zegt, troost, troost mijn volk. Dat volk dat het zelf verdiend heeft. Dat volk dat niet in de ballingschap roept om mijn genade. Dat alleen maar zegt, de Heer heeft ons vergeten en de Heer heeft ons verlaten. De weg, onze weg is voor de Heer verborgen. Hij kent ons niet meer. Zo spreekt de Heere, troost, troost mijn volk. En zo, gemeente, mogen wij ook die boodschap en zelf horen en ook doorgeven. Geven in de eerste plaats ook aan Israël. Misschien is er weinig om door te geven, misschien wil Israël niet luisteren. Al velen van Gods volk tot de Messias zijn bekeerd. Maar laten wij het maar hen toeroepen. God komt met zijn troost en zal u eenmaal verlossen. Verlossen van zonde, maar ook verlossen van alle benauwdheid. Want, zegt de Heere, roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Toen, in de tijd van de ballingschap, maar er zal ook een tijd komen dat Israël zal weten dat er bij de Heere verlossing is. Verlossing ook van de vijanden, van eigen zonde, maar ook van alle vijanden. Laten wij het Israël maar toeroepen. Er komt een tijd dat de Heere zich ontfermt over u en over allen die uit u zijn voortgekomen. Zo wil de Heere, gemeente, ook ons troosten. Vanmorgen hier in de kerk. En misschien is er iemand heel verdrietig. Heeft u een verlies meegemaakt? Ik heb zojuist gehoord dat er hier ook onder u zijn van wie een broederweek is overleden. Misschien zegt u, ik ben niet in de stemming om het woord van God te horen. Mijn hoofd zit helemaal vol met gedachten. Maar de Heere zegt, troost. Troost mijn volk. De boodschap komt van de andere kant, van Gods kant. En hij zegt, hier ben ik. Eenmaal zal ook het verdriet worden weggenomen. Zullen tranen worden gedroogd. Eenmaal zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waarop gerechtigheid woont, waar geen zonde meer zal zijn, maar ook geen pijn. Geen dood en geen verdriet. Zo wil de Heere ons troosten. Ook als wij zeggen, Heere, waar bent u toch? Heere, ik mis u. Heere, door mijn zonde heb ik een scheiding gemaakt tussen u en mij. Zegt de Heere, troost. Troost mijn volk. Als u mij niet kunt vinden, dan vind ik u. Ik zoek u op. En ik kom met mijn evangelie tot u. Zult u dat evangelie, gemeente, niet afhouden en door ongeloof naast u neerleggen? Misschien zegt u, het is te groot. Het kan niet waar zijn. Ik voel helemaal niet dat ik ervoor bestemd ben. Ik voel helemaal niet dat ik het waard ben. Nee, gemeente. God komt vanmorgen niet op mensen die het waard zijn. Hij komt op mensen die het niet verdienen. Die het niet waard zijn. En die zeggen, Heere, waaraan heb ik het verdiend? De Heere zegt, nee, je hebt niks verdiend. De enige die iets verdiend heeft, is mijn eigen zoon. En op grond van hem, op grond van zijn offer, wil ik u troosten. En wil ik u sluiten in mijn vader armen. Troost. Troost, ook elkaar, gemeente. Als er in de gemeente mensen zijn die zeggen, en die nooit één stap verder komen, ik zoek al jaren, ik hunker al jaren naar die troost. Troost en bemoedig elkaar dan en zeg, hier is het. Steun niet op je gevoel. Word niet pas blij als het van binnen goed voelt. Maar klem je vast aan de woorden van de Heere, dat hij zijn zoon gezonden heeft voor elke zondaar die tot hem vlucht. Troost elkaar, gemeente. Ik zeg het met enige schroom. Ook in een tijd dat SOW-proces zijn afronding nadert. Troosten. En zullen er onder ons zijn die zeggen, troost, ik word er alleen maar letterlijk beroerd van. Wat moet het worden? Zullen er nieuwe breuken en nieuwe scheuren ontstaan? Het is mogelijk, gemeente. En toch mogen we hoop hebben voor de kerk. En de hoop van de kerk is niet gebaseerd op de bekering van de kerk. Maar op de belofte van God, waar bekering uit volgt. Laten we hoop hebben voor de kerk. Niet omdat wij hoopvolle tekenen zien. Of zijn zij misschien. Maar laten we hoop hebben voor de kerk, omdat de Jezus de koning van de kerk is. Omdat de Heere zijn gemeente niet prijsgeeft. Laten we daarom ook elkaar bemoedigen, hoe het ook zal gaan. Maar de Heere zal zijn gemeente die tot hem roept niet verlaten. Troost, troost mijn volk. Misschien zijn er onder u die familieleden hebben, vrienden hebben, die troosteloos zijn. Die door de levensomstandigheden zo geknakt zijn dat ze ontroostbaar zijn. Het kunnen gezinnen zijn, man en vrouw zonder kinderen. Er kunnen ouders zijn die een kind hebben verloren. Het kunnen mensen zijn die veel hebben meegemaakt in het gezin, echtscheiding en andere verdrietige omstandigheden. Troost, troost mijn volk. Bij mij is raad, bij mij is uitkomst. Nee, alle tranen worden hier op aarde nog niet gedroogd. Alle omstandigheden worden hier op aarde nog niet omgekeerd en ten goede gewend. Maar Hij is er, de Heere, voor wie wij ons hart mogen uitstorten. En mogen Heere, ik weet het niet, hoe moet het verder met mij? Het is een tranendal, ik kom er niet doorheen. Dan zegt de Heere, hier is mijn hand. Ik wil ook voor u, voor jou een vader zijn. Troost hen die door het leven zijn geknakt, gehandicapt. De mensen die leven van de WHO, langdurig zieken. Wijs en gemeente op de belofte van God, op zijn barmhartigheid. Troost de kinderen die radeloos zijn. Troost jongeren die zich soms wanhopig voelen en die met de gedachte ontlopen, is mijn leven nog wel van waarde, kan ik er beter geen einde aan maken. Troost, troost ook hen, opdat zij weten hoe waardeloos mijn leven lijkt, maar van God is het van waarde. Want ik mag zijn evangelie horen, zijn genade, dat hij zijn zoon gezonden heeft, ook voor mij. Laten we doorgeven, gemeente, aan wie het maar horen wil. En laten we bovenal zelf uitleven. Daarom mag ik u uitnodigen, gemeente, uw leven er vanmorgen naast te leggen. Heeft u troost nodig? U zegt, ik voel me gelukkig, ik ben blij en gezond, ik heb werk, ik heb een gezin, ik heb alles wat mijn hart begeert. Toch, gemeente, wie Jezus niet heeft, mist alles. Wie kan bestaan voor deze God zonder zijn genade en zonder zijn vergeving? U hebt hem nodig. Al weet u het nog niet, laat vanmorgen de boodschap van troost u ook ontdekken dat iets mist in uw leven als u Jezus niet kent. En hoor deze boodschap, hoe vol bewogenheid de Heer is. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. En dat iemand op die grote dag blijkt achtergebleven te zijn. Daarom zijn wij vanmorgen in de kerk. En de grootste nood is, gemeente, dat wij het woord van God niet meer horen als woord van God. Dat we hooguit zeggen, het was een mooie preek. Of ik vond er niet veel aan. Maar luister, gemeente. De Heere zegt vanmorgen, roept haar toe. En in zijn naam mag ik u toeroepen. Bij de Heere is uitkomst. Uitkomst te midden van ellende. Uitkomst te midden van onze schuld en zonde. En daarom, gemeente, leg dit evangelie niet naast u neer, dat is uw dood. Ontvang het door de kracht van de Heilige uw leven. En laat vanmorgen uw leven door hem gezegend en getroost worden. Het hart van de Heere is vol liefde om ook u te sluiten in zijn vaderarmen. Want het is zijn woord, zijn opdracht. Troost, troost mijn volk. Amen.